Ja, na deze onderbreking is het weer zover dat we met elkaar verder gaan over dit onderwerp. En we hebben voor de pauze gezien dat wij het spreken van de Heer over onze wandel en dienstwerk dan kunnen ondergaan, omdat wij dan verheerlijkt daar zijn. Staan, zitten, dat weet ik niet, staan waarschijnlijk. Het erepodium. Ere is nog dun gedrukt hier en dat moet ook zo zijn, want het woord is nu eenmaal podium. Welke begrippen komen wij dan in de brieven van Paulus tegen allemaal die met dat erepodium te maken hebben? En ja, dat is natuurlijk, we hadden het net voor over bij die Bema over dat misschien ook sportwedstrijden. Nou, dat beeld gebruikt Paulus ook wel in 1 Korinthe 9. Dat degene die in de renbaan lopen, heeft hij dan over, denkt hij aan de Olympische Spelen waarschijnlijk. Die moeten binnen die de regels de renbaan lopen, om het zo maar te zeggen. Hè. Als jij op een atletiekbaan niet binnen je baan blijft als hardloper, dan word je gedisqualificeerd. Dat woord gebruikt Paulus. Hè. Dus dat beeld van een sportwedstrijd is dan ook nog niet zo gek. En dat erepodium is met de sportwedstrijd natuurlijk ook niet zo gek. Niet dat het nou zo is dat nummers 1, 2 en 3, hè, dat je zo'n podium hebt van 1, 2 en 3, maar je kan natuurlijk wel denken aan dat Paulus het ook heeft over. Je zou dan misschien zelfs een beetje aan applaus mogen denken. En iemand zei in de pauze tegen mij van, ja, wie zou er dan applaudisseren? Nou, dat vond ik wel een goeie. Daar ga ik over nadenken. Want dat heb ik nog niet, misschien een volgende keer. Wie dat dan zou kunnen doen of wie dat dan zou kunnen doen als ik het meervoud gebruik. Hè? Welke begrippen gebruikt de Heilige Geest in de brieven van Paulus om iets te duidelijk te maken over wat daar gebeurt? Nou, dat is openbaar maken. Dat hebben we al gelezen met elkaar. Dat is 2 Korinthe 5. Wij moeten allen geopenbaard worden bij de Bema van Christus. Toetsen. Dat is wat we ook nog gaan zien. We gaan met elkaar zo meteen lezen. En dan komt het woord toetsen naar voren. Dus er wordt getoetst. En we zullen ook dan zien wat er, welk middel, of het is natuurlijk ook weer beeldspraak, welk middel de Heer dan gebruikt om te toetsen. Dat is, ze moeten goed beseffen dat het toch allemaal beelden zijn die voor ons gebruikt worden om voor ons het duidelijk te maken. Verlichten, dat is ook een woord wat gebruikt wordt. Hè, dat dingen daar dan aan het licht komen. En als ik even vooruit loop op 1 Korinthe 4, dan wordt daar gesproken over wat dan heet de raadslagen van de harten. Dus zeg maar de verborgen motieven van het hart, die komen daar ook aan het licht. Die worden daar ook openbaar. Terug ontvangen. We zullen terug ontvangen op basis van wat wij gedaan hebben bij de Bema. En dan zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5, dat moeten we echt onder ogen zien, het zij goed, het zij slecht. En voor het terugontvangen gebruikt de grondtekst het woord, eigenlijk is het grondbegrip daar halen. Dus wat haal je daar, om het zo maar te zeggen? Dat is op basis van dat wat jij gedaan hebt tijdens jouw aardse leven als gelovige. Het zij goed, het zij slecht. Goed. Wat zullen we dat zien? Oogsten, ook dat wordt gebruikt. Hè? En u denkt dan waarschijnlijk, neem ik aan Galaten 6, hè, dat degene die in, en dan wordt er vaak vertaald van, in de akker van zijn vlees zaait, die zal uit het vlees verderf oogsten. En die in de akker van de geest zaait, die zal daaruit eonisch leven oogsten. Dat heeft ook met de Bema te maken, maar dat is ook nu voor ons leven van alle dag. Dat is ook nadrukkelijk, hè? Galaten 6 gaat ook over ons praktijk nu. Hè, als je nu als gelovige in je vlees zaait, dus dat je bezig bent met jouw vlees, om het zo maar te zeggen, op welke manier dan ook, maar jouw vlees te pamperen en noem alles maar op, dan zul je dan verderf oogsten. Want uit het vlees, ja, daar maakt het goede geen woning. Hè? In het vlees maakt het goede geen woning, zegt Paulus in Romeinen 7. Maar zaai je in de geest, dus ben jij bezig je op een goede manier te voeden, zou ik ook kunnen zeggen. Je voedt je geest. met de woorden van God. Met dat wat die werking van de Heilige Geest in jou bevordert en sterker doet worden, dan zul je daaruit daadwerkelijk in de praktijk ook iets al van dat eonische leven ervaren. Dus Paulus is in Galaten 6 nadrukkelijk ook bezig met nu, maar ook met straks. Dat ligt dan in het verlengde daarvan. En hij heeft het over presenteren, dat wij voor de Bema of bij de Bema gepresenteerd worden. En dat is ook wel net weer een woord wat iets meer zegt dan bij de grote witte troon, wat we voor de pauze gezien hebben, want daar staan de doden. En bij de Bema wordt ook dat woord staan gebruikt, maar er wordt nog een voorzet, komt een voorzetsel voor. En dan heeft het veel meer inzicht van, wij zullen daar gepresenteerd worden door de Heer. De Heer zal ons daar als het ware neerzetten. En dat is dus een ander begrip. Dus dat onderscheidt ook van de grote witte troon. Hè? En dan beloning. Nou, dat is dan, net als bij Israël, in wezen is dat hetzelfde principe. Loon is er altijd op basis van werken. Dat is nu eenmaal de grondwaarheid die ook in de schrift naar voren komt. En daar zijn natuurlijk heel veel schriftplaatsen voor aan te wijzen. Maar goed, dat hebben we bij Israël al gezien. Zij zullen beloond worden en een plek krijgen in het koninkrijk op basis van hun werken. En zo zal het ook bij ons zijn. En dan lofprijs. Nou, dat heeft dan te maken met het applaus waar ik het net over had. Dan zullen we lofprijs ontvangen. En dat is natuurlijk fijn dat dat ook, daar ook gebeurt, hè? Want we mogen dat zien als een, ja, om het maar zo te zeggen, als een heel positief gebeuren. Heel positief gericht op onze toekomst, wat we gaan doen. In dat verlengde moeten we dat zien. En dan is dit toch een woord wat nadrukkelijk genoemd mag worden, denk ik. Uit Lucas 12, dat is toch een bepaald principe. En van ieder aan wie veel gegeven werd, zal men veel zoeken. En van hem aan wie veel toevertrouwd is, zal men overmatiger verzoeken. Met andere woorden, hoe meer je toevertrouwd hebt gekregen, hoe belangrijker dat is ook met betrekking tot de toekomst. En dat heeft ook te maken met onze werken, dat heeft ook te maken met, ja, een stuk onderwijs wat je dan hebt gehad, een stuk geestelijke goede kennis die je hebt mogen verzamelen in de loop van de tijd. En dan is het wel, hoe meer je daarin ontvangen hebt, hè, en hoe meer je dat woord hebt mogen verstaan, hoe belangrijker dat ook zal zijn op het moment dat die Bema daar is. En dat geldt denk ik ook voor, ja, als we het even vergelijken met bijvoorbeeld de discipelen apostelen van de besnijdenis, die hadden toch jarenlang met de Heer opgetrokken. De Heer had hen allerlei dingen toevertrouwd en in de opperzaal ook nog hele belangrijke dingen meegegeven. Aan die apostelen, om het zo maar te zeggen, in vergelijking met de andere Israëlieten, was veel toevertrouwd. En daarom zal ook van de apostelen in de toekomst, ja, daar zal meer van gevraagd worden dan diegene aan wie minder was toevertrouwd. Dat is dat principe, hè? Dat heeft ook met de Bema te maken. 1 Korinthe 3 gaan we naar kijken, want daar spreekt Paulus over werken en dit langere stukje. We gaan een aantal versen van dit stukje lezen, omdat we vandaag niet de tijd hebben om dat helemaal te doen. Maar we zullen een aantal versen met elkaar lezen en aan de hand daarvan overwegen wat Paulus daar nou precies zegt en wat het dan precies betekent. 1 Korinthe 3, en de Korintiërs die kenden dat voorbeeld van de Bema wel, uit hun eigen plaats waar ze woonden. En Paulus die zegt, indien nu iemand daarop bouwt, op dit fundament. En dan wil ik bij het woord fundament toch even nadrukkelijk noemen dat Jezus Christus het fundament is. Dat heeft Paulus net gezegd in 1 Korinthe 3. Er is één fundament waarop we kunnen bouwen en dat is Jezus Christus. Hij is het enige fundament en ook overigens in de UR staat daar een fijn artikel over. Over hij als het fundament. Dus dat kunt u aanvullend hierbij lezen, bij deze studie. Jezus Christus is nadrukkelijk en zijn werk is nadrukkelijk het fundament waarop wij zouden bouwen. Hè, als wij bezig zijn met bouwwerk. En dat gaat ons allemaal aan, want de gedachte is wel, en ik denk ook dat dat wel een hele goede... Ik ga ervan uit dat dat een hele goede gedachte is. Dat het hier gaat mede over het onderwijs geven. Want in het voorgaande stukje gaat het over planten, gaat het over water geven, groei. Worden Paulus genoemd, Apollos wordt genoemd en dan gaat het over groei. Dus het is heel goed om hier ook bij te bedenken dat het over onderwijs geven gaat, maar neem niet weg dat het ook een verdere betekenis heeft, omdat we als luisteraars misschien, u zegt van ja, ik geef nooit onderwijs, ik ben altijd aan het luisteren, prima. Maar dan is het toch zo van hoe je zelf daarop bouwt als gelovige met dat onderwijs en heb je je oren ook bij dat goede onderwijs, hè? Dat is ook heel belangrijk. Dan bouwt dat in jouw leven en dan kun je ook voor anderen weer tot opbouw zijn. Hè? Want we zouden bij elkaar als leden van het lichaam van Christus alles doen wat tot opbouw is, wat nuttig is. Hè? Paulus zegt natuurlijk wel in 1 Korinthe 11, ja, en je zou zeggen juist tegen de Korintiërs moet je dat niet zeggen, maar hij zegt ja, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan zeggen wij van ja, maar dat moet je tegen de Korintiërs niet zeggen. Want ja, daar was nog wel in die gemeente hier en daar losbandigheid. Dan druk ik me nog zacht uit. Maar, Paulus zegt, dat is niet de hele zin, hè. Alle dingen zijn mij geoorloofd, komma, niet alles is nuttig. Niet alles is tot opbouw. Met andere woorden, even je denken daarop richten. Wat ik doe, is dat nou tot opbouw? Is dat tot van de ander, van het lichaam van Christus? En bovenal is het tot eer van de Heer, hoe ik in mijn leven bezig ben. Is tot zijn eer. Dat zou natuurlijk bovenaan staan. Maar ook is dat tot opbouw van mijn medegelovigen. Wat ik doe of wat ik laat. Dat is denk ik heel belangrijk. En dan heeft onderwijs natuurlijk een hele belangrijke functie in. En als we het hier hebben over even nu nog hout, gras of stro. Als we het hebben echt over de inhoud van het onderwijs. Zou je kunnen denken, ja, dat is als jij gaat bouwen nu in deze tijd. Met het evangelie wat niet voor jou bedoeld is. Het evangelie van het koninkrijk of het evangelie van de besnijdenis. Als je daarmee gaat bouwen, dan is dat hout, gras of stro. En ik heb dat maar ingevuld met een aantal begrippen die dan bij het evangelie van het koninkrijk horen, of het evangelie van de besnijdenis, zo u wilt. Dat is als je bouwt aan een aards koninkrijk. En heel veel gelovigen in deze wereld, die willen bouwen aan een aards koninkrijk, die zijn heel ernstig bezig, maatschappelijk bezig en noem alles maar op. En dat zijn allemaal goede dingen, alleen vaak hebben ze toch de gedachte dat zij hier op aarde dan meebouwen aan het komende koninkrijk. En dat is niet een gedachte die bij het lichaam van Christus hoort. Dat is nou echt de gedachte die bij Israël hoort. Want Israël gaat straks dat koninkrijk bouwen hier op aarde, onder de Messias Jezus. En dat is niet onze pakkian. Wedergeboorte of doop in water, ja, dat zijn geen gezonde woorden voor deze tijd. Niet gezond, bouw het niet op. Geef er geen groei dus in het lichaam van Christus. Stro, vergeving van zonde. En dan denk ik, als dat verkondigd wordt, dan denk ik, ach, wat jammer. Want er is zoveel meer. Rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus is zoveel meer dan vergeving van zonde. Als je daar echt goed over doordenkt wat er in de evangeliën van gezegd wordt en hoe Paulus schrijft over onze rechtvaardiging. Ja, dat is zo'n groot verschil. Er is zoveel meer heerlijkheid in dat evangelie van Paulus. En ja, dan als je met deze bouwmaterialen bezig bent, ja, dat gaat waarschijnlijk bij de Bema geen stand houden. Dit gaat geen stand houden. Waarmee dan wel bouwen? Nou, u heeft het natuurlijk al gelezen. Goud, zilver en waardevolle stenen. En als we dat even nu invullen met onderwijsbegrippen, evangelie van Paulus, dan waardevolle stenen zou je kunnen vergelijken met de rechtvaardiging om niet door het geloof van Jezus Christus. Grote, hè? Dat is het eerste wat Paulus neerlegt. Dat is een geweldig fundament in zijn evangelie. En dat hebben we ook gelezen met elkaar, dat is een geweldig fundament. En als dat goed tot je doordringt als gelovige, werkt dat al enorm bevrijdend. En werkt dat enorm veel vreugde in je hart uit, dat kan niet anders. Als dat echt goed tot je doordringt. Luther heeft daar het nodige van gezien. En dat bracht al een enorme omwenteling teweeg binnen die kerk. Dus moet je nagaan, hè, als dit meer duidelijk zou worden bij gelovigen. wat werkelijk die rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus, wat dat werkelijk betekent voor jou als gelovige. Verzoening, hè, dan gaan we nog een stapje verder. Of een grote stap moet ik wel zeggen, verzoening. Hè, dat is, ja, geweldig, die verzoening door de dood van de Zoon, Romeinen 5. Een hoofdstuk waar, ja, wat onbekend is in feite. Waar misschien wel over gesproken wordt, maar dan wordt het toch snel verzand het in de rechtvaardiging. Of verzand het in de vergeving van zonde. Of in dat je een relatie met God kunt hebben. En dat is ook zo natuurlijk, dat is zeker zo, absoluut. Maar wat die verzoening werkelijk betekent, dat alle vijandschap dus weggedaan is. Dat er niets is wat tussen vader en jou instaat. En dat die weg volledig open is. Hè. Wij mogen volledig open zijn naar vader toe. De deur is bij hem altijd open, om dat beeld maar weer te gebruiken. Alles wat we met hem bespreken, dat kan, want hij hoort je. En wat je ook aan voorbeden doet, hij hoort je. En of hij het verhoort zoals jij dacht of zoals jij wil, dat is heel wat anders. Maar hij hoort je en hij verhoort je ook. Want de verhoring kan zijn dat hij niet doet wat jij wenst in je gebed. Dat is ook een verhoring. Dan maakt vader jou duidelijk, ja, ik doe het anders. Jij wil dat misschien wel, of jij adviseert dat wel misschien aan vader, maar vader doet het anders en dat is beter. Zo moet het zijn. Hij doet het goed. God maakt nooit fouten. Hè, dat is wat bovenaan staat. Verzoening, en daarom is er geen spoortje, hè, want het is vrede. Dat is het geweldige wat het evangelie zegt. Het is vrede door de dood van de Zoon. Er kan nooit iets tussen jou en vader inkomen. Dat is het geweldige, hè, en daarom mogen die open relatie altijd hebben met vader, met God. En dat is verzoening. Ja, dat gaat veel dieper dan een bescherming of een bedekking van zonde. Hè. Het is jammer dat die woorden ook in de Bijbel met elkaar verwisseld zijn geworden. Hè, er wordt in het Jodendom gesproken over Yom Kippur, dat is de grote verzoendag. Ja, dat is jammer dat daar het woord verzoening gebruikt is. Het is eigenlijk een bescherming voor een jaar wat daar plaatsvindt. En het is natuurlijk een geweldig beeld, het is een geweldig type van wat de Heer later aan het kruis zou doen. Natuurlijk, daarom is het ook een geweldig woord. Maar het is niet de verzoening zoals die dan door het kruis tot stand is gebracht. Dat gaat veel verder, dat gaat veel dieper. Dan is alle vijandschap, ja, die gaat op basis daarvan, wordt weggedaan. God heeft zijn vijanden lief en daarom heeft hij zijn Zoon gegeven. Ja, dat is zo'n geweldig woord, dat is zo'n geweldig evangelie. En dat is zilver, als dat gepredikt wordt. Ja, dat bouwt op. En goud, en dat is natuurlijk het hoogste, dat is het, wat wij zeggen, het meest kostbare metaal. En goud is altijd waardevol, zeker in deze tijd. Hè? De goudprijs is weer sky high nu. Hè? Nu al het financiële op instorten staat, hè? De financiële stelsel staat op instorten. Hoeft er niet bang voor te zijn, maar het staat wel op instorten. En daarom is er heel veel vraag naar goud. Er wordt veel goud aangekocht door de grote spelers in het veld. Omdat goud kostbaar is. Nou, dat is een mooie vergelijking met hier goud, wat Paulus hier noemt. Goud is het meest kostbare en het meest waardevaste. En dat spreekt van Gods absolute godheid. God is God en hij doet naar zijn plan. Hij doet naar zijn wil, hij doet naar zijn liefde. En we kunnen daar als mensen, kunnen wij daar in feite nooit tegen ingaan. Tegen de godheid van God. Hij doet naar zijn plan. En we zullen achteraf, hè, we hebben het er nu misschien vaak nog moeilijk mee, als het in ons leven tegenzit of in het leven van degene die ons lief zijn tegenzit. Maar voor ons in de loop van de tijd gaat toch steeds meer bovenaan staan, ja, maar vader doet het niet verkeerd. In het leven van die en in het leven van die die me lief zijn, hij doet het niet verkeerd. Want hij is God en hij is liefde. En hij doet naar zijn liefde en hij doet naar zijn plan. En achteraf zullen we daarmee instemmen. Als we achteraf gaan terugkijken, wanneer dat dan ook maar mag zijn, zullen wij terugkijken en zullen wij volledig erkennen, ja vader, wat u allemaal heeft gedaan en precies op die tijd en dat allemaal in detail. U heeft het precies het juiste gedaan. Zullen we allemaal gaan erkennen. En hoe meer we dat nu gaan erkennen, hoe meer vrede en rust we in ons leven zullen hebben. Ook als het tegen zit en ook als onze gebeden niet verhoord worden. worden ze toch verhoord, want Vader is liefde en hij doet precies naar zijn plan. En je moet het ook niet kijken vanuit nu, hè, want we zitten nu nog in het proces. We leven nu nog in de verwachting dat die heerlijkheid komt. Nu is er nog lijden overal, met de lange ei. En soms heel diep en heel vergaand lijden in mensenlevens. En dat zijn hele moeilijke periodes. Als je onder grote druk staat, als er veel lijden in je leven is. En je wel eens denkt van die dagen dat er maar geen einde aan komt. En zou er maar eens een keer een einde aan mogen komen. Verzucht je wel eens. En de schepping zucht ook. En wij zuchten met die schepping mee. Want het lijden, dat... Maar dat heeft toch... Het is niet voor altijd, hè, dat lijden. Dat lijden is er nu. Maar het is tijdelijk. En het zal leiden met EI tot heerlijkheid. Want daar gaat het naartoe. En dan zullen we ze ook gaan zien dat het lijden en die verdrukking in ons leven, dat die een geweldige heerlijkheid hebben bewerkt. En dat dat niet anders had gekund dan op die manier. Want anders zou God het anders doen. En dat is die godheid van God. En dat zullen we erkennen als wij bij de Heer zijn, ten volle. En hoe meer we dat nu erkennen in ons leven, hoe meer wij in die volle rust en overgave aan Vader kunnen leven. Ja, wat er ook gebeurt, Vader, het is ten diepste toch uit uw hand. En het gaat niet buiten uw liefde om. En ja, dat is het geweldige wat we mogen beseffen. We mogen alles met dank, mogen we bij hem, hè, al onze verzoeken en smeekbeden en alles mogen bij hem bekendmaken. Met dank, in het besef dat hij het niet verkeerd doet. Hij weet wat moet zijn. En dat geeft dan ook die geweldige diepe vrede van God in ons hart, in ons binnenste. En dat is een vrede, die vrede van God in je binnenste, dat is wat je, als je dat eenmaal ervaart, ja, dat zou je ieder toebidden, toewensen, dat die ander dat ook zo mag ervaren. En dat heeft alles te maken met de godheid van God. Dat is iets heel bijzonders. Dat is goud, als daarmee gebouwd wordt. En heel vaak, hè, want als je kijkt naar deze dingen, dan zie je dat goud, zilver en waardevolle stenen, dat is iets wat God ook in de natuur geeft. Dat is wat je opdelft uit de natuur en wat God al zo zelf heeft laten ontstaan in de natuur. En dat andere, hè, stro en hout, en dat zijn allemaal dingen, daar moeten mensenhanden aan te pas komen, daar moeten inspanningen voor geleverd worden. En dat is heel vaak de moeilijkheid bij ons mensen, dat wij menen dat wij zelf op een of andere manier een inbreng hebben en misschien wel zelfs iets van Gods plan kunnen wijzigen, forget it. En dat bedoel ik heel positief. Want God is liefde. Hij weet het veel beter dan dat wij weten. En wij kunnen alleen maar analyseren en beoordelen en bidden op basis van wat we om ons heen zien, wat we allemaal waarnemen, met toch vaak onze zielse waarneming. En dan is het toch die God die precies weet, ook in jou en mijn leven, macro, maar vooral ook micro, precies het juiste weet wat moet zijn en wat er moet gebeuren en gebeurt ook. Het gaat niet buiten hem om. En dat is deze begrippen, als hiermee gebouwd wordt in onderwijs, dat is wat opbouwt in het lichaam van Christus. En als je daar ook op leeft als gelovige, dan kun je ook voor die ander zijn tot opbouw. Dat heeft dan met onze leven, met ons werken, ons doen en laten te maken. Want wat komt daar, wat voor beeld gebruikt Paulus dan, wat vaak gebruikt wordt in de schrift, als het gaat om een toets, dan wordt vaak het beeld van vuur gebruikt. En dat wat het beeld van vuur, hè, wat het vuur kan doorstaan, ja, dat zal blijven. En wat het vuur niet kan doorstaan, nou ja, dat wordt, ja, het vlammen die vreten dat dan op, hè, om het zo maar te zeggen. Dat zie je dan gebeuren. Vlammen die vreten dan, als bijvoorbeeld een houten gebouw in de brand staat, dan gaat het heel snel. Als het droog, vooral als droog hout is. Dan vreten die vlammen als het ware dat gebouw op. Het is zo weg. En dat gebeurt dus ook met die werken. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt. Hè. Het werk van elk zal openbaar worden, zegt hij in 1 Korinthe 3, vers 13. Want de dag zal het duidelijk maken, omdat het in vuur onthuld wordt. En hoedanig het werk van elk is, zal het vuur zelf toetsen. He, dus Paulus gebruikt hier het beeld van het vuur en onze werken. En wat van onze werken die toets niet kan doorstaan, nou ja, dat zal verbranden daar, dat zal weg zijn. En daar zullen we nog dankbaar voor zijn ook. want het was onvoorkomen. En het was misschien helemaal vanuit onszelf. Of het was misschien helemaal gebaseerd op nog een verkeerd evangelie in het begin dat we geloofden. Kan allemaal. En al die werken, ja, hoe goed bedoeld misschien vaak ook, maar de Heer kijkt natuurlijk ook wel verder. En dat is wat in 1 Korinthe 4 dan ook naar voren komt. De Heer kijkt ook naar de motieven van het hart, de verborgen raadslagen van de harten. He, daar wordt, dat zal ook in het licht komen dan, hè. Dus het vuur zal dat toetsen en ja, dan begrijpt u dat hout, stro en gras, dat het heel snel vergaat in het vuur. En goud wordt erdoor gelouterd, zilver trouwens ook. En die grote stenen ook, die blijven bestaan in het vuur. Dus dat zal de toets dan van het vuur van de Heer dan kunnen doorstaan in die dag. Dus daarom dat bijzondere beeld wat Paulus hier gebruikt, en dat wordt wel vaker gebruikt in de schrift. Maar goed, we gaan verder. Indien het werk van iemand zal blijven, dat hij daarop gebouwd heeft, zal hij loon ontvangen. Dus aan de ene kant zien we dus dat het vuur ervoor zal zorgen dat wat niet kan blijven bestaan, dat het verbrandt, dat het dus weg is. En daar zullen we dankbaar voor zijn. En aan de andere kant wordt hier zelfs gesproken over loon, dat we zelfs loon zullen ontvangen. En ja, hoe sta je daar dan als gelovige? Hoe ben je daar dan? Met een verheerlijk lichaam, heerlijkheidslichaam, een geestelijk lichaam. Dus je kunt dat vuur van de Heer, dat is natuurlijk beeld, hè, kun je dan doorstaan, die beproeving kun je doorstaan. En ook het moment dat je dat duidelijk wordt dat je loon ontvangt, dat heeft te maken met ook de plaats of de heerlijkheid die we als gelovigen zullen hebben in de komende eonen. Want ja, dat gebeuren van die Bema, daarover zou je heel goed kunnen bedenken dat dat duurt totdat het aardse koninkrijk begint, hè, met alle heerlijkheid en vreugde die dat heeft, hè, dat dan ook voor ons het Bema gebeuren voorbij is, want dan beginnen de echt die komende eonen. En Paulus die zegt natuurlijk in de Efezebrief dat wij een bediening hebben te midden van de hemelingen in de komende eonen. Zal de Heer zijn heerlijkheid en zijn genade, zijn goedgunstigheid en zijn, ja, alles wat daarmee te maken heeft, zal hij tonen door ons heen aan de hemelingen, aan de hemelse machten en krachten. Dat zal ons dienstwerk dan inhouden. Dus we hebben nog twee eonen te gaan met dienstwerk, bediening te midden van de hemelingen. En in die bediening zullen we allemaal een eigen plekje hebben als leden van het lichaam van Christus. En een volgende keer, of ja, dat weet ik niet, komen misschien eraan toe dat er gelovigen zijn die zullen met hem regeren te midden van de hemelingen. En er zullen gelovigen zijn die dat niet doen. Dat is wat Paulus in 2 Timotheus 2 zegt, hè. Indien wij volharden, zullen wij met hem mede regeren. En die wil niet volharden, hè, en hem bij gelegenheid hebben gelogen zelfs. Hij kan zichzelf niet verloochenen, maar dat houdt wel in dat wij dan niet samen met hem zullen regeren. Daar wordt wel, maakt Paulus daar onderscheid in. Dat is een hele moeilijke tekst, 2 Timotheus 2, vers 11 tot en met 13. Maar daar zullen we in de toekomst dan die tekst zullen we ook met elkaar gaan bekijken, waarom Paulus dat zo zegt. Dus daar is wel, ieder heeft zo zijn eigen plaats en ieder zal ook erkennen van ja, dat is de juiste plaats die de Heer mij geeft. Daar zul je het ook helemaal mee eens zijn. En ja, dat je ook zelfs loon ontvangt, of zogezegd applaus, ja, dat is dat je alleen maar zult erkennen, ja, maar Heer, dat ik dat heb kunnen doen, hè, dat was uw kracht, dat heeft u mogelijk gemaakt. Dat kon ik niet van mezelf. Ja, natuurlijk, we zullen dat allemaal ook erkennen. Maar kennelijk is dat toch, hè, mate van loon. Plaats of heerlijkheid in de komende eonen. En dat heeft niets te maken met veroordeling, want we staan daar als voltallig lichaam van Christus. En dat blijft zo. Er is niemand die teruggestuurd wordt naar de aarde van het lichaam van Christus. Nee, we zullen allemaal, al die leden van het lichaam van Christus, zullen allemaal deel hebben aan die bediening van te midden van de hemelingen. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus dat is onmogelijk, dat we daar nog veroordeeld zouden kunnen worden. Maar we worden daar wel, om het zo maar te zeggen, ingeschaald voor onze komende eonen, wat we daar gaan doen. En dan zegt Paulus nog in 1 Korinthe 3, Indien het werk van iemand zal worden verbrand, zal het verbeurd worden. Dat is een wat oude Nederlandse woord, maar dat is, ja, je zal het kwijtraken, je zal het verspelen. Paulus gebruikt dat ook als hij het heeft over zijn vroegere status, om het zo maar te zeggen, binnen het Jodendom, hè, Filippenzen 3. Al wat mij winst was, ja, nee, naar het Jodendom, fariseïsme, wat hij naar het vlees zich eventueel op had kunnen beroemen, nee, dat achter hij verbeurt, dan gebruikt hij datzelfde woord. En de oudere vertalingen zeggen dan schade en drek. Nou, dat is misschien ook al goed gezegd, want ja, dat is het dan. Maar dat is verbeurd, dat is weg, dat moet weg, dat moet zo snel mogelijk weggespoeld. En zelf echter, hè, zelfs als wij, als het zo zou zijn dat de leden van het lichaam van Christus zouden zijn, die waarbij alles verbrandt, dat zou kunnen. Dat al die werken, dat het allemaal verbrandt daar, al die vermeende goede werken, dat kan misschien inderdaad blijken vermeend te zijn, dat zou kunnen dat het allemaal verbrandt. En toch zal die gelovige zelf gered worden, maar zo zegt Paulus, als door vuur heen. Dat is natuurlijk ook maar een beeld, hè. En dat is dan de genade van de Heer, want we staan daar tenslotte toch in genade. Dat blijft natuurlijk toch staan, natuurlijk nadrukkelijk. We zijn daar in genade. En de genade van de Heer blijkt dan dat ook al worden al je werken verbrand, niettemin, je blijft lid van het lichaam van Christus. Hij kan zichzelf niet verloochenen, dus je blijft dat en je wordt ingezet. Nou ja, op dat plekje waar de Heer van hem voor jou heeft, in die komende aionen. Zo stel ik me dat dan voor, hè, dat hij dat zo doet. En ja, dan zullen we het er ook allemaal mee eens zijn. Volledig, 100% mee eens. Kan niet anders. We zullen volledig instemmen met wat de Heer daar doet. En uiteindelijk is het wat wij gaan doen, en dan blijven we toch bij die genade. Wat wij gaan doen is die genade bekendmaken, hè, wat God in ons leven heeft gedaan aan genade, wat hij ons bekend heeft gemaakt, hoe ons leven daardoor veranderd is geworden, enzovoort, enzovoort, dat zullen we dan gaan mogen communiceren met die hemelse machten en krachten. En hoe dat in zijn werk gaat, ja, dat is een andere dimensie. Dan spreken we misschien wel over de vierde dimensie, waar we dan in zijn, dat weet ik niet. Andere dimensie, maar we zullen wel kunnen communiceren op een of andere manier, hè, met die hemelse machten en krachten. En ja, dat is wat wij dan onder andere duidelijk mogen gaan maken. Die genade van hem, hoe hij in ons leven die genade heeft laten landen in ons hart. Hoe hij ons leven daardoor veranderd heeft. Dat het genade is. En dat we in feite aan die hemelingen, hemelse macht en krachten duidelijk gaan maken. Om het maar menselijk te zeggen, joh, geef je vijandschap op. Buig je knieën voor die Heer die ik heb mogen leren kennen. Want hij is Heer. Hij heeft voor jou betaald aan het kruis. Hij is met zijn bloed al destijds de hemelen doorgegaan, heeft dat aan de Vader laten zien. En zo, hè, dat mogen we dan aan hen gaan verkondigen. Want ja, het bloed des kruises was ook voor die onzichtbare machten en krachten, hè, zegt Colossense 1. Het is niet alleen zo dat alle mensen op aarde met God wederzijds verzoend worden, maar Colossense 1 zegt ook, vers 20, dat ook die hemelse machten en krachten, die nu nog voor ons onzichtbaar zijn, dat die ook zullen delen in de verzoening. De wederzijdse verzoening. Hè, wordt altijd verwisseld als men het daarover heeft. Niet de wederherstelling, dat is het verkeerde woord, dat gebruikt Paulus of dat gebruikt Handelingen. Maar het is de verzoening, de verandering, de geweldige verandering. De katalasso, de apokatalasso, hè, de wederzijdse verzoening, die geweldige verandering die tot stand is gekomen door het bloed van zijn kruis. Dat is natuurlijk waar het allemaal om draait. En dat zal ook aan die hemelingen door ons verkondigd worden. Hè, voor zover we het nu nog niet gehoord hebben, die veelvuldige wijsheid van God, dan mogen we dan in volheid. Want er zijn myriaden van hemelingen, hè, wordt over gesproken. Niet alleen al boodschappers. Maar er is nog één categorie hemelingen. En er zijn er nog meer. Hogere. Hè, daarin is ook een hiërarchie. Daar wordt ook, dat is ook de functie van de gemeente, het lichaam van Christus. Dus wij allemaal, hè, wij zijn als een heel klein groepje hier van het grote lichaam van Christus, maar ziet u nou hoe belangrijk dat lichaam van Christus is voor het plan van God, voor het plan van de Ionen, voor het voornemen van de Ionen? Daar spelen wij een hele wezenlijke rol in, heel erg wezenlijk. En Dat is al van voor de nederwerping van de wereld vastgelegd, hè? Ook niet vergeten, we zijn uitgekozen in Christus van voor de nederwerping van de wereld. Dus voordat de zonde in Gods schepping tevoorschijn kwam door de tegenstander, door de schepping van de tegenstander, als tegenstander. Daar hebben wij alles mee te maken, met die geestelijke wereld, met die geestelijke machten. Dat is de hoge bediening van de gemeente. En dat is toch wat we dan ons goed bewust mogen zijn. En dat heeft zo, misschien ook wel dan, als dat beter tot ons door gaat dringen, meer weerslag ook op ons leven nu. Hè, hoe leven wij nu met dat besef dat we door de Heer daarvoor nu in, als het ware, in training zijn, voorbereid worden. Want het is allemaal wat we hier meemaken, een voorbereiding op wat we straks gaan doen. En ook die Bema, waar we het nu over hebben, dat is ook dat geweldige gebeuren, wat moet gebeuren, voordat we daadwerkelijk, want alles wat er nog tussen broeders en zusters zat en zit, dat moet eerst daar weg, en voordat tijdens een aardse leven nog niet weg is gedaan, dat moet daar opgeruimd worden. En dat zal de Heer daar doen. Want zijn doordringende licht zal daarop schijnen. En u weet het, hè, al wat openbaar maakt is licht, zegt Paulus. Ja, dan komt alles aan het licht. En daar zullen we alleen maar heel blij en dankbaar voor zijn, want we zijn zelf dan helemaal doordrongen van zijn licht. En dan zal het allemaal weggedaan worden. En daar zijn we dankbaar voor. En zullen we de Heer daarvoor danken, dan gaan we nog daarna een lied zingen. Vader, we danken u dat we deze dingen met elkaar mogen overwegen. En ja, Vader, het is bijzonder als we zo op die wijze vooruit mogen kijken naar de toekomst. Terwijl we hier nog in ons aardse bestaan op deze aarde leven. Toch is het heel bijzonder, Vader, dit besef. Dat dit onze toekomst is. En dat die Bema een heerlijk moment zal zijn. Waarin uw Zoon, Vader, dat zal doen wat nodig is. Om ons allemaal recht te zetten in liefde. Zodat we voluit straks in die bediening kunnen. Vader, dank u wel dat u ons daarop voorbereidt en toebereidt. En dat we deze dingen met elkaar mogen overwegen. En Vader, dat zal straks voor ons heel wezenlijk, heel werkelijk zijn. En hoe meer we daarover horen, hoe reëler het wordt. Vader, en ja, misschien klinken voor sommigen deze dingen nog heel abstract. Maar het zal straks, als we verheerlijkt zijn en weggenomen zijn van deze aarde, zal het volle werkelijkheid zijn. Vader, dank u wel voor die geweldige beloften die u ons heeft gegeven in Christus Jezus. Dat we, zoals leden van dat heerlijke lichaam van Christus, die bediening mogen doen in de toekomst. En dank u wel ook voor de Bema die wacht. Dat gebeuren, Vader, wat nodig is. En we danken u dat u ons daar zoveel licht over geeft, toch door de brieven van Paulus. En die we met elkaar mogen lezen en daarover mogen nadenken. Dank u wel voor dit moment wat u heeft gegeven. En Vader, we danken u dat we in dat bewustzijn ook straks van hier mogen gaan. En dank u wel voor de gesprekken die we nog onderling met elkaar mogen hebben. Hier misschien nog over napraten met elkaar. We danken u voor al wat u geeft en leidt ons straks ook over de wegen weer naar huis. En ook in de komende week, Vader, bent u in al die uren en minuten dicht nabij. We danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.